Hoewel er heel vaak kinderen geboren worden op deze wereld. Dat Maxima en ik als trotse ouders natuurlijk dit allermooiste baby vinden van de hele wereld.
Op dat moment mag zij ook opvolgen en dan moet ze zich ook op voor gaan bereiden.
Hallo.
Wij zijn nog steeds niet wakker.
Verspreiden nog steeds onze wokstront.
En wij kotsen dagelijks onze opiniebraaksel uit over het Nederlandse volk.
Wij zijn linksgeleuter.
Linksgeleuter.
Geleuter.
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 Linksgeleuter. Uw opiniemaker is
Bastiaan Torenent.
Ja, een hele goede dag en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast Linksgeleuter. Mijn naam is Bastiaan Torenent, ik ben theatermaker, acteur, podcaster en opiniemaker. En zoals in iedere aflevering bespreek ik vandaag weer met u een politiek of maatschappelijk onderwerp. Nu kunt u zich natuurlijk abonneren op deze podcast via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube en diverse andere podcast- en videoplatformen nog. U kunt ook natuurlijk gewoon mijn Facebook fanpage volgen, waardoor u altijd op de hoogte wordt gebracht van een nieuwe aflevering van deze podcast. En u kunt natuurlijk meer informatie over mij vinden op mijn website en dat is www.torenent.nl. Wilt u nou reageren op deze aflevering of andere afleveringen? Doe dat dan via het e-mailadres geleuter@torenent.nl. Goed, waar gaan we het vandaag over hebben? Nou ja, over het Koningshuis, over de constitutionele monarchie die wij hebben en eigenlijk over het feit dat Amalia morgen 18 wordt en daarmee automatisch een onderdeel wordt van de Raad van State, dus van de Nederlandse overheid. Als eerste moet ik hierbij wel meteen aangeven, ik ben zelf een voorstander van de Republiek. Ik ben tegen een koningshuis of tegen een monarchie. Ook een constitutionele monarchie vind ik geen goed idee. En waarom vind ik het geen goed idee? Om het simpele feit dat ik vind dat de gewone burger moet kiezen. De monarchie of een erfopvolgingssysteem zou niet uit moeten maken wie het staatshoofd is. Dat moet de bevolking zelf besluiten. En of dat nou in de vorm is van een echte president, presidentiële republiek zoals Amerika, Frankrijk en dergelijke, of in een parlementaire republiek zoals Duitsland, Finland en Israël, dat maakt me op zich. Nou, we maken wel iets uit, maar het is op zich niet het eerste wat ik belangrijk vind. Eerst vind ik dat we van de monarchie af moeten. En waarom vind ik dat we af moeten van de monarchie? Nou, om twee redenen. Ten eerste vind ik erfopvolging iets zeer ouderwets en eigenlijk ook zelfs barbaars. Bovendien is het eigenlijk een tekenis van een tweedeling, want er zit een verschil tussen één burger en een andere burger, terwijl we eigenlijk allemaal burgers zijn. Daarnaast vind ik dat je het de personen die het doen, hoe goed ze het ook doen, het niet kan aandoen. En zeker niet jonge kinderen nog. Een meisje van die dus nu 18 wordt, haar hele leven al vanaf dat ze geboren is eigenlijk potentieel zeggen, jij mag geen eigen mening hebben, jij mag geen eigen mening uiten, jij mag niet zelf echt kiezen wat jij straks gaat doen of worden, want jij bent onze kroonprinses, dus jij moet straks koningin worden als je vader komt te overlijden of je vader besluit om geen koning meer te zijn. Als haar vader besluit om geen koning meer te zijn, dan zeg ik, laten we er dan gewoon maar mee stoppen. En laten we in godsnaam Amalia nu al aangeven, joh, je mag lekker studeren wat je wil. Je mag straks ook je eigen mening gaan geven. Je valt niet meer onder de ministeriële verantwoordelijkheid. En leef lekker je eigen leven. Maar goed, de meerderheid in Nederland denkt daar nog niet over. Nou zijn de cijfers wel gekenterd. Dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom ik het doe. De afgelopen 2 jaar sinds de coronacrisis is het zeer veranderd. En dat komt eigenlijk door ook de schandalen die tijdens de crisis zijn gebeurd. En daar is natuurlijk nog meer op gelet. Waardoor nog meer mensen eigenlijk het belachelijke zijn gaan zien. En eigenlijk ook het schrijnende zijn gaan zien van erfopvolging en een koningshuis, et cetera, et cetera. Volgens opiniepeilingen van ook een vandaag en dergelijke, en het is een gedegen opiniepeiling, want het is onder meer dan 10.000 mensen gedaan, blijkt dat nog maar 60% van de Nederlandse bevolking, het is nog een meerderheid, achter de monarchie staat. Slechts 46% staat achter Willem-Alexander. Dus het is zo dat de koning zelf minder populair is dan de monarchie aan zich, wat op zich al bizar is. En nog geen 50% staat achter erfopvolging. Dus meer mensen vinden eigenlijk dat we moeten stoppen met de erfopvolging en dat we Amalia eigenlijk moeten laten voor wie ze is en nou ja, zelf moet laten kiezen wat ze wil gaan doen, maar niet moeten dwingen totdat zij onze koningin wordt. En dat is toch wel een vrij grote verandering ten opzichte van, nou ja, voor de coronacrisis toen die cijfers nog rond de 80% zaten. Willem-Alexander was redelijk populair, Maxima was nog populairder, Amalia en zo waren vergelijkbaar met haar moeder. Dus in dat opzicht is het wel een kentering ten opzichte van toen. En dit heeft 9 van de 10 keer, ik bedoel, dat moet heel duidelijk zijn, niets te maken met de personen zelf. Een beetje natuurlijk richting Willem-Alexander, maar meer het instituut, hoe de politiek ermee omgaat, want er worden dingen verborgen en stilgehouden die helemaal niet stil horen gehouden te worden. Heel simpel, bijvoorbeeld het hele gedoe rondom het jachtterrein van het Veluwepark van Willem-Alexander, waar hij jaagt. Dat is notabene niet het bezit van de koning zelf. En toch krijgt hij daar een jachtvergunning over, waardoor hij het gebied voor een x-aantal maanden dicht gooit. Nou is dat natuurlijk nu wel weer opgelost, want de koning heeft een, nou ja, eigenlijk aangegeven van joh, we veranderen het wel. Maar ergens is het natuurlijk bizar dat ook namen de Kamer, Tweede Kamer, verkeerd in wordt gelicht door de minister-president, die ministeriële verantwoording draagt voor de koning. Terwijl dat niet had gehoeven, want het hoort gewoon openbaar te zijn. Nou, er is een heel mooi Zembla-aflevering over gemaakt. Ik raad iedereen aan om die even terug te kijken. Want daar wordt heel duidelijk dat eigenlijk alle ambtenaren, politici in een kramp schieten zodra het gaat over het Koningshuis en wat nou wel gezegd mag worden en wat nou niet gezegd mag worden. Maar als dat zo onduidelijk is, vind ik, dan moet daar meer duidelijkheid over gemaakt worden. Of gewoon een wet op toegepast worden wat wel en wat niet gezegd mag worden. En als die wet onduidelijk is, dan moeten mensen of beter de wet weer gaan bestuderen, of gewoon opnieuw kijken naar die wet. En dan heel duidelijk omschrijven wat een minister-president of wie dan welke politici ook mag zeggen of niet mag zeggen. Goed. Even terug naar minder populariteit. Het belangrijkste is natuurlijk als het koningshuis minder populair wordt, zoals nu, 60% vindt de monarchie nog maar goed en 40% is dus duidelijk tegen. En dat is maar de vraag of dat ook zo blijft. Het kan zomaar zijn dat er wel meer dan 40% tegen het koningshuis is. En dan is het een vraag, wat doen de partijen? Het Republikeins Genootschap, tegenwoordig heet het Republikein omdat ze meer inclusief wil zijn en minder van de elitaire mannen. Maar het Republikeins Genootschap heeft daar onderzoek naar gedaan wat de partijen nou willen, de politieke partijen. Want ja, een politieke partij zal toch de wet moeten gaan aanpassen of het afschaffen van, over moeten gaan op het afschaffen van het Koningshuis. Dat kan de gewone bevolking niet direct doen. Ja, die kan het wel aangeven, maar that's it. Goed, hier is wat uit hun onderzoek kwam.
Nou, zo helder is dat helemaal niet. Sommige partijen die kiezen ervoor om het gewoon helemaal te verzwijgen. Hè. De grootste partij, VVD, die noemt het hele thema niet. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor Forum voor Democratie. Dan heb je natuurlijk de usual suspects, SGP, CDA, ChristenUnie. In die hoek, nou, dat zijn hele sterke pro-monarchie partijen. Je hebt de pro-republiek partijen. Dat zijn al jaren GroenLinks en SP. Een interessante nieuwkomer is trouwens Bijeen. Die is ook voor republiek. Dus we hebben een republikeinse partij erbij. En in het midden wordt het dan weer een beetje vaag. D66, PvdA, dat soort partijen. Die zijn dan wel voor een monarchie, maar dan een beetje minder of een beetje anders.
Het lijkt alsof politiek Den Haag zich niet wil branden aan het onderwerp monarchie. Klopt dat?
Ja, nou, ik heb daar ook over gesproken met een woordvoerder Koningshuis, of een oud-woordvoerder Koningshuis op anonieme basis. En die zei van, ja, weet je, veel politici zijn ook een beetje opportunistisch. Dus als zij het idee hebben dat veel mensen in de bevolking die monarchie steunen, nou ja, dan pakken ze het maar niet aan. En in dat opzicht zijn eigenlijk alle schandalen van afgelopen jaar en ook de opiniepeiling waaruit blijkt dat nog maar 60% voor de monarchie is en nog maar 50% voor erfopvolging, zijn net iets te laat gekomen. Dus die inzichten zijn niet meegenomen in de partijprogramma's die toen al geschreven waren. Ja, en dan krijg je toch een beetje zo'n laffe opstelling ten opzichte van de monarchie.
Een laffe opstelling ten opzichte van de monarchie. Uit opportunisme, daar komt het in principe gewoon op neer. Van de VVD is dit echt heel duidelijk te zeggen. Van Forum van de Democratie is dat heel duidelijk te zeggen. Omdat zij gewoon helemaal niets opschrijven over wat ze nou precies willen met de monarchie zelf. Nou ja, dat het CDA, ChristenUnie, SGP sterke voorstanders zijn, dat is ook niks nieuw, dat is te verwachten. En dat GroenLinks en SP echt republikeinse partijen zijn, nou ja, B1 is daarbij gekomen. Op zich ook niet gek, want B1 heeft blijkbaar nogal wat marxistische trekjes binnen de partij zelf. En ja, het communisme, althans alle vormen die daaruit voort zijn gevloeid, hebben nou niet echt veel weg met erfopvolging en een monarchie, et cetera. Of het nou een constitutionele monarch is of een echte dictatoriale monarch, dat maakt niet zoveel uit. Wij leven natuurlijk in een constitutionele monarchie, maar het blijft een monarchie. Nou heb ik zelf ook even rondgekeken bij de partijen wat ze nou precies zeggen over de monarchie en wat ze nou in de toekomst willen. En tot mijn verbazing kon ik heel weinig vinden. Nou, de SP en GroenLinks zijn dus duidelijk. Die zijn duidelijk voor de republiek. Nou ja, Bijeen is ook voor een republiek. Nou zijn er wel twee soorten republieken. Je hebt natuurlijk hoe de SP het wil. De SP wil een presidentiële republiek. Dat betekent dat je eigenlijk naar het systeem van Amerika, Frankrijk of dergelijke gaat. Nou hoop ik wel dat ze daarin bedoelen dat ze wel naar een meerderheidssysteem willen en niet zoals het Engelse of het Amerikaanse systeem is qua kiesdistricten en verzetelverdeling, et cetera. Ik hoop dat ze gewoon echt zeggen van nee, degene die de meeste stemmen krijgt van de hele bevolking, die wordt ook president, zoals het in Frankrijk geregeld is. Dat zou ik het liefste willen, als we dat systeem zouden krijgen. Maar dat is niet het systeem waar ik voor ben, aangezien je met een presidentieel systeem stemt de kiezer op één poppetje. Frankrijk, Macron de vorige keer. En nou heb je de Franse verkiezingen zitten. Nou, zijn er over een tijdje weer. En dan ja, krijg je dus ook dat daar Macron die wordt verkozen. Maar een president hoeft geen echte coalitie te vormen. Nou doen ze dat in Frankrijk wel een beetje. Dan werken ze vaak samen met andere partijen om zo een regering te vormen. Althans met andere mensen van de partij. Dat heeft dan weer met hun parlementaire stelsel te maken. Maar bijvoorbeeld zoals in Amerika is dat niet zo. En daar gaat dus de president zijn eigen kabinet vormen. Hij haalt gewoon in zijn ogen de beste mensen voor hem, / voor zijn partij, voor / zijn beleid bij hem. En die geeft hij ieder een positie. En dan vormen zij het kabinet. Dat kabinet, wat dus de regering is, daar is de president verantwoordelijk voor. Deze president die moet dus wel verantwoordelijk afrechten aan het parlement. En die moet ook geld vragen aan het parlement voor de ideeën. En als het niet door het parlement gaat, dan gaat het vaak niet lukken. Maar daarbij heeft de president zelf nogal veel macht. En daarom zou ik dat systeem niet willen. In één persoon voor 4 jaar zoveel macht geven lijkt me ergens niet een goed idee. Bovendien heb je dan heel snel dat het heel erg rechtsbeleid wordt en de andere keer wordt het een heel linksbeleid, et cetera. Bovendien draait het heel vaak om poppetjes en minder om beleid. En dat hebben we eigenlijk tegenwoordig al zoveel. Laat staan als je een presidentieel republiek gaat worden. Mijn voorstel zou zijn zoals GroenLinks het wil. En zover ik tot nu toe heb begrepen, Bijeen ook, maar dat is niet helemaal duidelijk. Dat is een parlementaire republiek. En parlementaire republiek, dat betekent dat het parlement altijd de hoogste macht is. En dat is eigenlijk niet veel anders als ons systeem, hoe het met het parlementair werkt. Alleen de koning wordt weggehaald. Dat betekent ook dat de koning niet meer voorzitter is van de Raad van State. Al die posities worden gewoon verkozen. En de parlementaire systeem is zoals in Duitsland. In Duitsland hebben ze wel een president, maar die president wordt één keer in de 10 jaar gekozen. Dat is een symbolische rol. Die staat, dat is iemand die dus niet direct met de partij van de grootste partij is verbonden. En die kan alleen maar ingrijpen als het echt, echt noodzakelijk is. En dan hebben we het over echt noodzakelijk in het geval dat bijvoorbeeld alle parlementariërs spontaan komen te overlijden door een aanslag of wat dan ook. Dan heb je ook nog de president waar je op terug kan vallen. Maar doorgaans is de president niks anders dan een symbolisch persoon die, nou ja, een backup is, mocht er toch toevallig iets fout gaan. Nou, in Duitsland zijn ze daar heel strikt op geworden, natuurlijk, omdat ze natuurlijk een verleden hebben die niet zo prettig is. Maar de bondskanselier is altijd degene van de grootste partij. En dat hebben wij natuurlijk in Nederland ook. We hebben een parlement die op die manier werkt. Daar kan de koning eigenlijk, en ook zijn gemaal en ook zometeen Amalia, gewoon heel makkelijk uitgehaald worden. Want nu is het zo dat het Koningshuis ten alle tijde vertegenwoordigd is in de Raad van State. Ze hebben 2 stemmen. De voorzitter en Maxima heeft een stem. En dan krijg je straks nog Amalia ook bij. Dat zijn 3 personen. En heel eerlijk, we weten nooit wat daar precies besproken wordt en wat er daar precies gedaan wordt. Maar ik vind dat het Koningshuis of de koning daar helemaal niet thuis hoort. Die hoort daar helemaal niet te zitten. Dat moet gewoon allemaal verkozen plekken zijn. En bovendien is de Raad van State een instituut om natuurlijk gewoon te controleren hoe wetten zijn gemaakt en of het grondwettelijk allemaal wel kan, et cetera, et cetera. Dus het parlementaire republiek is in mijn ogen het beste systeem en zorgt ook voor de minste verandering. Bovendien, die president die je 1 keer in de 10 jaar kiest, ten eerste kiezen we hem dus. Dus dat is al veel democratischer als een monarchie. Daarnaast zorg je er natuurlijk voor met een verkozen president dat hij gewoon een klein salaris krijgt. Je hoeft zijn echtgenoot niet te betalen. Je hoeft ook niet te stoppen met werken, vind ik. Ik bedoel, dat slaat helemaal nergens op. Je hoeft zijn kinderen niet te betalen. Je hoeft niet allemaal dat soort grote beveiligingssituaties te doen, want ze willen ook een huis in Griekenland. Nee, dat is allemaal voor de president zelf. Heel eerlijk, de president van Duitsland, nou, menig mens weet niet wie het is. Ik ook niet. Ik weet ook wie het is. Ik weet dat het een man is en ik weet dat hij 3 jaar geleden of zo opnieuw verkozen is voor een nieuwe 10 jaar. Israël is hetzelfde. In Israël is er eigenlijk ook niks aan de hand. De enige keer dat de president in Israël toen ingreep, of nou ja, het was niet echt ingrijpen, maar hij moest even wat doen. Dat was toen, ik weet niet meer hoe die man heet, maar de toen premier plotseling kwam te overlijden en in coma kwam te liggen. Ja, toen moest de president even het voortouw trekken, zodat het toegewezen werd wie zij de positie van de minister-president overnam, wettelijk gezien. Dat had gewoon met wettelijkheid te maken, omdat ze er wel nog wetten er doorheen wilden kunnen doen. En daar had normaal gesproken de premier voor moeten tekenen. Dat kon nu niet. En nou ja, wij hebben daar al een oplossing van, want wij hebben altijd vicepremiers, dus die nemen het sowieso over. Dus wij hebben dat hele systeem niet nodig. Misschien hebben we niet eens dat ene presidentje meer nodig. Je kan gewoon over op een systeem waar het parlement altijd bepaalt wie of wat. Nou, dat is mijn voordeel. Daar is GroenLinks voor, daar is Bijeen voor. Maar van de Dierenpartij weet ik het niet. Ik kan het niet vinden in hun partij. Ze bestaan al jaren, maar ik kan het niet vinden in hun partijprogramma of op hun website. Er wordt niet heel duidelijk over gesproken. Waar we wel heel duidelijk over zijn, is dat de koning niet meer moet mogen kunnen jagen. Wat ik op zich uit hun standpunt heel duidelijk vind. Maar als je dat zoiets zegt over de koning, geef dan ook je visie op wat je nou precies wil met het Koningshuis. Nou, dan hebben we natuurlijk ook nog de D66 en PvdA. En heel eerlijk, daar is het een beetje dubbel. Want nou ja, de PvdA is altijd voor het Koningshuis, maar voor een kleine macht geweest. Dat is niet veel nieuws. Dat waren ze al in de jaren 70, geloof ik. Dat ze het wilden dringen van de macht van het Koningshuis. D66 is toch wel veranderd in hun standpunt. Want bij hun oprichting waren ze tegen het Koningshuis. Ze wilden eigenlijk dat het Koningshuis afgeschaft werd en dat het volledige democratie zouden worden. Maar dat is inmiddels helemaal veranderd. Ze zijn voor het Koningshuis, maar dan met zo min mogelijk macht. Dus het Zweedse variant van de monarchie. Ik snap niet helemaal waar ze dat standpunt als democraten vandaan blijven halen, aangezien ze waren toch altijd voor bestuurlijke vernieuwing en dergelijke. En nou ja, nu staan ze voor dit standpunt. Wat ik er stuitend aan vind, is dat bijna ook de kleine partijen, maar ook partijen die wat langer bestaan, niets veel over schrijven. Maar ook niet duidelijk een visie erop hebben. Terwijl ik dat toch ergens raar vind, want je politiek komt toch ergens vandaan. En dan geef je toch ook aan wat voor politiek bestel in jouw ogen het meest ideaal of het meest goed is. PVV is bijvoorbeeld wel, die is er heel duidelijk in, is tegen het Koningshuis. En zolang het Koningshuis er dan wel is, willen ze dat het Koningshuis zo min mogelijk macht hebben. En daar handelen ze ook naar. Ik bedoel, ik ben doorgaans tegen de PVV, maar hier zijn ze heel duidelijk in. Maar bijvoorbeeld ook een Ja 21 zegt er helemaal niets over. Ik weet niet waar zij staan ten opzichte van het koning. Nou, denk ik, maar dat is gewoon pure aanname, omdat Joost Eerstmans ooit eerst van de LPF en ook een aanhanger van Pim Fortuyn was. Pim Fortuyn was lid van het Republikeins Genootschap, was eigenlijk tegen het Koningshuis, of althans in ieder geval tegen een monarchiesysteem wat wij hebben. Een constitutionele monarchie, daar was hij tegen. Dus ik denk dat Joost Eerstmans in diezelfde lijn zitten, maar ik weet het niet. Volt, ik denk dat ze niet een voorstander zijn van monarchieën, aangezien ze een hele Europees, pro-Europese partij zijn, die heel veel juist in Europa willen leggen en minder in de lokale parlementen van de lidstaten zelf. Dus ja, ergens denk ik dat ze tegen een koningshuis zijn en voor een volledige democratie. Maar ik weet het niet, het staat er niet duidelijk, het is niet duidelijk te vinden. BBB denk ik juist dat ze juist meer richting het Koningshuis hangen. Misschien iets minder zoals het CDA, dus alles houden bij het oude, maar meer richting zoals de PvdA wil wel het Koningshuis houden, maar minder macht bij het Koningshuis. Maar dat weet ik ook niet zeker, staat weinig over in. Bovendien, hun achterban bestaat uit heel veel boeren en plattelandslieden. En uit peilingen blijft wel dat het Koningshuis is op het platteland veel populairder dan in de steden. Dus ergens vind ik het gemis om te zien dat er zo weinig partijen duidelijk zijn over wat ze willen met de monarchie. Nou, dan kom ik even terug op Amalia. Amalia wordt morgen natuurlijk 18. Zij kan hier natuurlijk helemaal niks aan doen. Dit is ook iets wat zij in de schoenen heeft geschoven. Maar zij zou hier wel een keuze in kunnen maken. En de Republikein van het jaar benoemt dat even.
Die erfopvolging, daar zit ook een ander kantje aan. Namelijk dat zo'n koning krijgt dan 3 dochters. En die oudste dochter, die mag niet kiezen wat ze wil. Dat wordt helemaal voor haar bepaald. Ik vind het ook vanuit mensenrechten oogpunt eigenlijk een kwalijke zaak. Dat je zo vastgedetermineerd bent al vanaf heel jong af aan van wat jouw carrièrepad is.
Tegelijkertijd, je zou kunnen zeggen dat Amalia wordt in december wordt ze 18. Krijgt dan meteen een zakgeld van 1,6 miljoen per jaar. Als zij 18 is, kan ze toch zeggen, ja, het spijt me vreselijk, ik heb het even bekeken, het is niet democratisch, ik doe het niet.
Ja, ze kan zich daaraan onttrekken. En we juichen het heel erg toe als meisjes uit allerlei onderdrukkende culturen zich losrukken en boeken schrijven en zeggen, ik heb me losgerukt uit mijn achtergrond en mijn ouders getrotseerd. En ik zou het zeer toejuichen als dat ook in die kringen zou gebeuren. Als ze zouden zeggen, ik heb mijn ouders getrotseerd, ik wil gewoon ballerina worden of weet ik veel, ik wil bij de ABN AMRO gaan werken. Ja, dat zou allemaal eigenlijk moeten mogen, hè?
Ja, dat was Shaila Sitalsingh, de columniste van de Volkskrant, die dus Republikein is van het jaar. En zij geeft aan, joh, we eren altijd meisjes en vrouwen die loskomen van het juk van hun cultuur of van hun onderdrukking. En dat zou eigenlijk in dit geval ook heel mooi zijn, want in feite is wat we met Amalia doen ook een soort onderdrukking. Bovendien is het ook niet democratisch, dus het zou juist heel mooi zijn als zij los van haar ouders, slash los van haar familie, slash los van de regering komt. Maar toch vind ik dat ik hier een kritisch punt moet zijn, ook al is ze ook een republikein. Het kritische punt leg ik dat ik de vergelijking niet vind kloppen. Want, tuurlijk, ook Amalia wordt op een vorm een beetje onderdrukt. Haar mening wordt onderdrukt. Haar vrijheid is beperkt vanaf baby zijn. Dus in dat opzicht zou je het kunnen vergelijken. Maar het is wel een ander soort situatie, want zij is wel behoorlijk bevoorrecht. Zij heeft enorme huizen waar ze in woont. Er is altijd geld beschikbaar geweest. Armoede, dat kent zij absoluut niet. Ze is eigenlijk altijd vereerd, ook door de menigte is ze vereerd. En tuurlijk, ze zal er ook gek van worden, maar het is wel een andere vorm van onderdrukking dan iemand die dagelijks de gezicht niet mag zien, geen contacten met anderen, met jongens op school of wat dan ook heeft, seksueel onderdrukt wordt, niet echt als vrouw mag zijn. Dat mag zij allemaal wel. Ze mag gewoon echt vrouwelijk zijn. Ze heeft zelfs een vriendje mogen hebben. Ze mag zelfs uit, wat in haar geval natuurlijk altijd wel voor wat gedoe oplevert wegens de veiligheid, et cetera. En toch is ze wel eens uit met vriendinnen en met vrienden gegaan. Dus wat ik er meer mee wil zeggen is, de onderdrukking is zo anders, want de beperking is veel minder lijfelijk, minder direct als die van veel onderdrukte vrouwen vanuit verschillende culturen, waar ze dan onderdrukt worden en waar ze hun mening ook niet mogen geven. Maar die hebben ook vaak lijfelijk last van de onderdrukking. En dat geldt voor Amalia natuurlijk niet. Ze mag gewoon uit, net wat ik net al zei. Ze mag gewoon mooie sexy jurken dragen, et cetera, et cetera. Alleen haar mening en echt hele vrije keuzes heeft ze een stuk minder. Al is dat natuurlijk al wel een heel stuk meer als dat haar eigen vader had. En nog veel meer als dat bijvoorbeeld haar oma Beatrix heeft gehad. Toch vind ik de vergelijking niet helemaal goed. En dan vraag ik me ook af, moeten wij die verantwoordelijkheid bij Amalia zelf leggen? Moet zij die keuze maken? Of moeten wij als bevolking die keuze maken? Ik bedoel, als nu maar 60% achter de monarchie staat, nog geen 46% achter hoe Willem-Alexander het doet, staat, dan vind ik dat wij als bevolking en ook de partijen gewoon duidelijke kleur moeten bekennen en gewoon duidelijker moeten zeggen, ja, we willen wel monarchie of nee, we willen geen monarchie. Desnoods houden we een referendum, heb ik al eens eerder verteld. Houden we een referendum of we nog het monarchie houden. En als het over 10 jaar weer anders is, dan gaan we het over 10 jaar weer een referendum halen. Gewoon 1 keer in de zoveel tijd laten we het volk kiezen of het wel of niet gebeurt. Dan wordt het tenminste alvast gekozen en dan kunnen we daarna altijd het koningshuis en de erfopvolging afschaffen. Nou wordt er altijd als voorstander van de monarchie altijd gezegd, ja, maar de Oranjes doen het goed. Dat is misschien ook wel zo. Ze hebben natuurlijk wel veel contacten. En het meeste wat ze opdraven is altijd, of oprakelen is altijd, de handelsmissies. Dat die zo goed zouden zijn voor het Nederlandse zakenleven. Alleen dat valt dus te betwijfelen. Kijk, dat al die koningshuizen van Europa en dat er wereldwijd veel bekendheid is rondom Willem-Alexander, et cetera, omdat die altijd jaren al zit. Ze kennen elkaar ook al jaren, waardoor het contact misschien net iets directer of makkelijker is te maken. Dat is wel waar, maar als het echt om politieke landen zoals China of Rusland gaat, dan kan Willem-Alexander weer helemaal niks zeggen. Bovendien, met de handelsmissies die er zijn, waar dan bedrijven aan meegaan, dan is dat altijd een heel officieel protocol en vrij stijf schijnt het te zijn, et cetera, et cetera. Als de koning het doet. Terwijl als een handelsmissie waar bijvoorbeeld Mark Rutte de leider is en zo, die kan veel actiever, directer de bedrijven die mee zijn helpen of contact leggen. Want die is daar gewoon vrijer in. Die zit minder vast aan een protocol. En er zijn verschillende handelsmissies waar Rutte het gedaan heeft. En die zijn behoorlijk succesvol geweest. Dus als de premier het doet, is het heel succesvol. En bij Willem-Alexander wil het wel eens succesvol zijn voor één of twee bedrijven die een miljoenenopdracht binnenkrijgt. Dat is vaak trouwens het MKB en niet de allergrootste bedrijven die er zijn. De grote CEO's die gaan echt niet mee met zo'n handelsmissie, want dat hebben ze absoluut niet nodig. Maar het gaat er even om dat die MKB, één bedrijf kan bijvoorbeeld wel een miljoenenopdracht binnenhalen. Maar het is een beetje de vraag of dat komt omdat het nou met een handelsmissie is met de koning, of dat dat bedrijf gewoon goede producten levert of een goed idee heeft. En zou het niet misschien nog handiger zijn als daar een persoon zoals Mark Rutte, de premier, zou staan die nog directer de contacten kan maken, waardoor het voor nog meer bedrijven succesvol is. Want een Willem-Alexander kan wegens het protocol niet direct allemaal zijn eigen producten, wel het land aanprijzen, maar niet de eigen producten aanprijzen. Nou, en daar heeft Max Westerman ook wat over te zeggen, die natuurlijk ook wel een koning of een koningshuiswatcher is geweest en natuurlijk eigenlijk ook gewoon een heel goed erkend journalist.
Ja. Nou, kijk, voor die handelsmissies, wat je vaak ziet, zijn mensen uit het midden- en kleinbedrijf die meegaan. De grote CEO's hebben er eigenlijk weinig belangstelling in. Die hebben hun eigen contacten in het buitenland. Die hebben een koning daarvoor niet nodig. Maar voor mensen uit het midden- en kleinbedrijf is het leuk. Die ministeries die zetten ontmoetingen op met zakenmensen in het andere land. Het is leuk en soms levert het in individuele gevallen wat op. Maar dan nog is het niet zo dat die koning dan deuren voor ze heeft opengetrokken en ervoor zorgt dat zij miljoenen deals binnenhalen. Het tegenovergestelde zou wel eens kunnen waar zijn.
En dat ben ik met Westerman eens. Het tegenovergestelde zou wel eens waar kunnen zijn. Hij geeft een persoonlijk voorbeeld. Dat is even te lang voor deze podcast nog. Waarin hij heel duidelijk aangeeft, waar hij een voorbeeld geeft waarbij het met de Mark Rutte veel beter ging dan met de koning. Mede door het hele protocol waar de koning zich aan moet houden. Nou, dat argument, wat dus vaak wordt gedaan, de handelsmissies, gaat dus eigenlijk niet eens op. Nou heb je het andere argument nog, dat de koningshuis en de monarchie Nederland verbindt. En dat zeker in deze tijden waarin we steeds gepolariseerder lijken te raken, dat alleen maar goed zou kunnen zijn. Maar dan zouden er toch wat minder schandalen moeten zijn rondom de Oranjes en rondom de koning zelf momenteel. Nu was het weer het jagen. Daarvoor is het de boot geweest. Daarvoor is het een huis geweest in Griekenland. Daar, een vakantie in Griekenland hebben we nog gehad. Nou ja, dan de hele toelage van Amalia. Maar goed, daar heeft ze dan al afstand van gedaan. Maar dat heeft wel voor veel opschudding gezorgd. Het gaat vaak over geld. Het gaat over vaak niet belasting betalen. Het gaat over het feit dat alle ambtenaren en politici in een kramp schieten en dus niet de juiste informatie geven of juist te weinig informatie geven, terwijl ze die wel horen te geven aan de Tweede Kamer. Nou, et cetera, et cetera. Dus ja, in hoeverre is het nog verbindend als er vooral heel veel gedoe is? Dat hebben we eerder meegemaakt bij Bernard en Juliana. Toen die tijd had je de Greet Hofmans affaire. En toen, omdat die affaire zo groot werd en omdat er zoveel gedoe was de hele tijd rondom het Koningshuis, verdwijnt ook de verbindende factor. Neem ik dat Willem-Alexander zelf kwalijk? Nou ja, in sommige dingen wel, want dan vind ik gewoon dat hij stom handelt. Maar in feite neem ik het de Oranjes zelf heel vaak niet eens kwalijk. Want het wordt, ze krijgen het ook. Het is ook mogelijk. Het is ook hoe ze opgevoed zijn, hoe ze ermee, nou ja, het wordt gewoon gedaan door de politici en de ambtenaren, niet eens door hunzelf vaak. En ja, dat zij gebruik maken van waar zij gebruik van kunnen maken, dat, ja, dat is moreel misschien wel af te keuren, maar het is ergens ook wel te begrijpen. Want ja, multinationals doen dat ook en in dat opzicht kan je de Oranje familie natuurlijk wel vergelijken met een multinational, aangezien ze ook miljoenen, al zouden het misschien zelfs al inmiddels miljarden op de bankrekening hebben staan. Moeten we Amalia dit kwalijk nemen? Absoluut niet. Die moet gewoon lekker 18 kunnen zijn, die moet lekker kunnen gaan studeren. Nou, ze wil eerst gaan reizen, heb ik gehoord. Nou, moet ze lekker doen. En eigenlijk vind ik dat ze echt helemaal vrij moet zijn en gewoon ook gewoon lekker de leven moet kunnen leiden zoals ze dat zelf echt zou willen. En niet meer verbonden moet zijn aan het feit dat ze straks koningin kan worden. Er komt er nog iets bij, de mensenrechten heb ik al genoemd, maar er komt wel iets bij dat iedereen heeft natuurlijk het recht om te stemmen, maar de koning niet. En de koningin ook niet en Amalia ook niet. Die mogen dat niet doen. En dat vind ik ook bizar, want we ontnemen gewoon hun stemrecht. En dat hoort niet. Zij horen gewoon wel hun... Nou ja, dat is ook je eigen mening, maar dat is ook je recht als burger zijn. En ergens zijn ze zijn misschien zogenaamd de voornaamste burger van Nederland, maar ze zijn wel een burger van Nederland. Goed, dit zijn al mijn redenen en ook ik hoop dat ik het goed genoeg onderbouwd heb waarom ik tegen de monarchie ben en eigenlijk vind dat koning Willem... Alexander, sorry voor mijn gestruikel van de woorden. Koning Willem-Alexander eigenlijk de laatste koning zou moeten zijn. Ik vind zelfs dat we voor het einde van zijn eigen regeren moeten stoppen met het koningshuis. Dat we gewoon nu al ergens de procedure moeten starten. Maar goed, in feite hoop ik dat hij echt de laatste is. En dat Amalia never op de troon hoeft te komen. Al is het alleen maar om haar vrijheid te geven. En laten we dat dan nu alvast doen, want nu is ze 18. Ze heeft dan wel een half verpeste jeugd gehad door die belofte dat ze ooit koningin zou worden. Maar dan heeft ze in ieder geval nog een volledige toekomst waar ze zelf de keuzes kan maken en ook zelf haar eigen meningen kan vormen. Moeten we geld afpakken van de Oranjes dan? Want dat hoor je dan ook gelijk. Ja, dan moeten we ook gelijk alles... Nee joh, laat het familievermogen gewoon het familievermogen. Ze moeten er wel belasting over gaan betalen, dat vind ik wel. Maar laat dat gewoon lekker zitten. En laat ze gewoon vrij zijn. En laten we overgaan naar een parlementaire republiek. Want dat lijkt mij veel beter. Nou, wat u vindt, ben ik ook naar benieuwd. Dus laat het me weten via geleuter@torenent.nl of natuurlijk via de website www.torenent.nl. Morgen ben ik er weer en dan gaan we het weer totaal ergens anders over hebben. Dus tot morgen.